Zusters en broeders, het is bijna een herhaling van bij hemelvaart, maar u weet, als je iets wilt bereiken in het leven, dan moet je de herhaling durven aangaan. Mocht u 's morgens bij het opstaan, in plaats van eerst doorgaans niet al te aardige nieuwsberichten te aanhoren via de radio of naar zielstrelende muziek te luisteren, wat we u natuurlijk graag toewensen, maar misschien kan u de kracht van de muziek en ook de uitdagingen van de actualiteit voeden door gewoon even rustig te mijmeren, noem het bezinnen of mediteren, als die woorden u niet afschrikken, met zo één zinnetje van Jezus' boodschap. Zoals het wondermooi is samengevat in die brief van Johannes. Als u dan nu 's morgens, naast al uw pilletjes, die misschien sommigen onder u al in serie de avond ervoor hebben gereed gezet op tafel, ook deze vitamine eens even tot u zou laten komen. Gewoon even dat zinnetje, zet het anders op een of andere app, maar dat is, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons. En is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Lap, als u dat op uw boterham krijgt, 's morgens vroeg, op uw nuchter maag, ik verzeker u, u gaat de dag anders tegemoet. Natuurlijk zult u zeggen, ja meneer, maar dat liedje hebben we al vaak gehoord hier. Heb je zo niks anders? Tja, kun je natuurlijk wel er wat rondfladderen. Maar is dat niet de kern, zusters en broeders? Zelfs ongelovigen zouden ons benijden omdat wij dit zinnetje als een citaat in onze gelovige schat hebben steken. Een kort zinnetje om je aan op te trekken. En zelfs diegenen die denken dat God maar een etiket is voor een lege vaas, een lege koffer. Dan nog zullen ze zeggen, lees het maar. Voed u daar maar mee. Want wat is nog mooier en zinvoller dan liefde? Nou, schrijf dan liefde met een hoofdletter. Maar dan hebben we het nog steeds over de dragende kracht, mysterie van het leven, dat wij niet zomaar beschouwen als de optelsom van eenieders liefdesvermogen, maar als een liefdevolle kracht die ook bestaat buiten ons en die het verleden, het heden en ook de toekomst in zich draagt. Waar wringt nu het schoentje, zusters en broeders? Dat is, denk ik, de pretentie die Jezus toch eigenlijk weergeeft. Want welke mens durft nu zeggen dat hij verbonden is, helemaal verbonden is met God, dat je één bent met God? Ik denk dat er ook onlangs ergens een of andere Pipo opstond, die ook zo van die ideeën heeft. En dan denk je al gauw, ja, het is allemaal van hetzelfde laken en broek. Hallo, hallo, geschift zijn doet geen zeer. Mag er dan eentje toch het pretenderen met God één te zijn, zonder daarom geschift te zijn? Of zeg je, ja, als je u als gezonde jonge gast laat kruisigen, dan zijn dat toch niet normaal. Maar voor ons christenen, ondanks alle vragen en twijfels die ook ons blijven typeren, willen wij toch daarin een signaal zien dat het offer van uzelf een soort, ja, hoe moet ik dat nu zeggen, getuigenis is dat je het voor de waarheid doet. Voor wat jij voor waarheid aanneemt. Want wie gaat er nu zijn leven geven als je denkt, het is eigenlijk nog maar een sprookje dat ik verteld heb. Ik denk niet dat iemand voor een of ander Harry Potter verhaal, hoe boeiend ook verfilmd, daar zijn leven voor gaat over hebben. Ook de heer Matthias, die het lot over zich heen kreeg en die apostel werd, dat wil zeggen een gezondene, ook die is later zijn leven verloren, kwijtgespeeld door de marteldood. De traditie wil met een bijl. En het is een van de weinige heilige beelden die bij ons op de grote markt staan, verguld. Toegegeven, het gelijkvloerse raam waar je uw dorst kunt lessen zal waarschijnlijk meer aandacht trekken dan de heilige hoog boven in de top. Maar hij staat er toch. En voor velen is het louter een soort, ja, anekdote, een soort versiering van de gevels daar. Maar het is een man van vlees en bloed, zoals onze Andreas, die geloofde dat de boodschap van Jezus waarheid is. En dat klinkt pretentieus, niet alleen in Jezus' tijd, maar zeker ook vandaag. Waar wij al 40, 50 jaar, alles wat in de maatschappij naar voren treedt met ik heb iets te vertellen dat waar is, en dat niet alleen voor mij waar is, maar ook voor u waar is, en misschien voor alle mensen waar is, ja, dan word je afgeschoten, dan denk ik dat ze uw hoofd wel op de Zinkse Voor, als hij nog moest doorgaan, aan een of ander vogelpiekkraampje zetten en zeggen, kom aan. Gij moogt van het toneel verdwijnen. We lachen liever alles weg, een beetje honend, al dan een beetje pretentieus. Maar we bedoelen niet dat er iemand nog zegt, ik heb waarheid voor iedereen. Natuurlijk weet ik ook dat diegenen die al te gemakkelijk met de waarheid sabelen, dat die gemakkelijker ook gevaarlijk kunnen zijn. Omdat als ze blind zijn voor hun waarheid, anderen het spreken niet dulden. En ik vrees dat de kerkgeschiedenis meer dan eens zwarte pagina's laat zien door een misbruik van die waarheidsclaim. En daar moeten we ons voor behoeden. Zoals hier staat, u te behoeden voor de macht van het kwaad. Het probleem is alleen dat wij altijd denken, ah, het kwaad is bij de ander die ons gedacht niet delen, maar we zijn blind voor de methodes en de strategieën die we zelf aan het ontwikkelen zijn om in feite voor die waarheid te getuigen. En dat, zusters en broeders, zal ons nog lang, eeuwenlang worden aangewreven. Van hieruit kijk ik naar het monument van de Augustijner monniken die hier hebben gewoond en die in hun tijd progressief waren, die terecht Luther volgden in een aantal misbruiken die aankoek van de kerk. Weliswaar is men dan ten koste van de eenheid van de kerk te ver gegaan, maar het gebrek aan psychologie aan weerskanten heeft ervoor gezorgd dat we nu met de gebakken peren zitten met een gebroken eenheid. En ik dacht dat dat niet de bedoeling was van Jezus, zoals u er juist hebt gehoord. Wanneer hij zo zijn geestelijk testament meegeeft en zegt, kijk, Vader, Bewaar hen in uw naam, allegenen die u mij hebt toevertrouwd, alle christenen, opdat ze één mogen zijn zoals wij. Het is dit jaar, 500 jaar geleden, dat Martin Luther geëxcommuniceerd werd uit de kerk. Toegegeven, als je een maand daarvoor zegt, meneer de paus, u bent de antichrist, ja, dat is natuurlijk niet vragen om een liefdesbrief. Dus ja, reactie, actie, reactie, ja, en zo gaat dat natuurlijk maar door. Maar hoe moet je nu eenheid bewaren? Hoe moet je nu discipline handhaven? Ik denk dat we in de huidige tijd, ook op vlak van beleid, wel meer wikt en weegt. Maar ja, ook daar kun je de vraag stellen. In welke mate is er rechtmatig bestaansrecht voor verschillende accenten binnen de ene kerkgemeenschap? Want, zusters en broeders, de tijd dat we aan het discussiëren waren over gaan we nu een jongere mis doen met gitaar of gaan we een traditionele mis doen met Gregoriaans, die discussies zijn al lang voorbij. De vraag is nu, bestaat God of bestaat Hij niet? Is er een leven na de dood of is het maar wishful thinking? Bestaat er een geest van die uit Jezus is uitgegaan die ons weet te bezielen? Of is het zomaar een beetje wat een verhaal om het beste uit onszelf naar boven te halen? De vragen, zusters en broeders, gaan naar de essentie van het geloof. En dus denk ik dat het ook aan de kerk is, als ze echt apostel wil zijn, om naar de diepte, naar de kern te gaan. En het is dan pas dat we terug tot een zelfbewustzijn gaan komen. Met de stijl van een huisdokter die alleen maar wat zakdoekjes neemt voor het bloeden of een pilletje voorschrijft voor de koppijn, daar gaan we er niet mee geraken in deze tijd. Wij zullen naar de bodem moeten gaan. En het zal willensnillens zijn, want we zakken naar de bodem. Dat is voelbaar langs alle kanten. Niet alleen een ziekenhuis dat zo lang dankzij zusters is opgebouwd in de Kempen en waar men nu de heilige Jozef overboord heeft geworpen, maar er zijn nog vele andere tekenen waar men de pretentie van het christendom eigenlijk opzij duwt. Wij behoren meer en meer tot de museale wereld. En dat, zusters en broeders, dat verhoede God. Daarvoor zijn er apostelen nodig die, zoals Matthias, al dan niet die zich getroffen voelen door het lot, maar die zich geroepen weten om met een degelijke voorbereiding, met wijsheid, intellectueel, die cultureel in deze wereld staan en die toch oog hebben. Des te meer oog hebben voor het levende, voor het nabije, voor het levenswijze, voor het bevrijdende, voor het barmhartige van de ene ware God. En laat die dan maar langs alle kanten ontdekt worden en benaderd. En niet alleen door starre dogma's, waarvan we soms de ontwikkeling ook wel eens onder de loep moeten nemen. Zusters en broeders, maak u toegewijd aan God in de waarheid. Jezus' woord is waarheid. Laten we dan ook leven van die waarheid. Zoals Toon Hermans het mooi kon zeggen in het volgende tekstje. Het gaat over het belijden, het beleven van ons christen zijn in die levensvisie. Heer, als ik met de mond belijd dat ik rotsvast op u vertrouw, laat dat dan de volle waarheid zijn. Zoals de spons zich vult met water, vul zo mijn hart met twijfelloos vertrouwen op uw goedheid en vergeving. Dat vind ik mooi. Hij vraagt een twijfelloos vertrouwen, niet in abstracte filosofieën, maar een eindeloos vertrouwen in Gods goedheid en vergeving. Mogen dat, zusters en broeders, vertrouwen, ook u des te meer tekenen bij het begin van de dag, wanneer u stamelend, prevelend, via de muziek of doorheen alle akelige wereldberichten door, of door de lieftallige of soms minder fraaie sfeer in uw eigen huisgezin, toch doordringen tot God en bidden: als God ons zo heeft liefgehad, mogen ook wij elkaar beminnen. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.